geroepen zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 48, het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is grote koning bij ons terecht geprezen, zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechterhand, die kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Psalm 48, vers 4. Lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in het boek Leviticus. Het 24ste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 16. Ik noemde dus Leviticus 24, de versen 10 tot en met 16, waarna wij zingen uit Psalm 111, het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Maar zeren vrees zal altoos wezen begin der wijsheid. Wien Gods hand die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Psalm 111 vers 6. Dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Shelomit, de dochter van Dibri van de stam Dan. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de ganse vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben. Hij zal gedood worden. Met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Wanneer wij ons tezamen stellen voor uw heilig aangezicht en in het gebed uw zegen zoeken en vragen, dan bidden we van u, Heren, wil ons toch een levendige indruk geven van onze diepe afhankelijkheid. Immers gij zijt die geduchte majesteit, die uw eer in de allereerste plaats op het oog hebt met ons als schepselen. En daarom, Heere, dienen we diep ervan doordrongen te zijn, dat uw goddelijke eer is, het hoogste is, wat gij niet alleen beoogt, maar waartoe gij ons hier ook op aarde hebt gesteld. Maar ook, Heere, hebt gij ons onder de prediking van uw woord doen zijn, opdat het doel daarvan ook openbaar zou komen in ons aller leven, namelijk de eer van uw naam. Er is niets hogers, maar er is ook niets heiligers dan uw goddelijke eer. En eens zult gij een onderzoek instellen, als wij allemaal gedagvaard worden voor uw rechterstoel, wat er van uw eer in ons leven te vinden was. Dan zult gij opnieuw uw goddelijke wet voor ons oog ontrollen, En dan zullen we één voor één beantwoorden moeten aan de heilige eis van uw goddelijke wet. Maar Heere, als dat afhankelijk zal moeten zijn van ons, dan is het u bekend dat er niemand van ons is die beantwoordt aan uw heilige en rechtvaardige eis. Want dan hebben we inderdaad met gedachten, woorden en werken uw heilige wet overtreden. We hebben zwaar gezondigd tegen uw goddelijke wet. Al is het dan dat door genade misschien uw geboden ons dierbaar en beminnelijk zijn geworden. Dan nog moeten we beleiden en zullen we juist gaan beleiden dat we niet gedaan hebben wat we moesten doen, maar dat we overtreder zijn van al uw geboden. Doe ons dat steeds meer en steeds dieper verstaan, zodat de prediking van uw goddelijke wet, zoals die achtereenvolgens al verschillende zondagen onze aandacht heeft gevraagd, niet vruchteloos mag zijn. Want we moeten het beleiden, Heere, we zijn zo vergeetachtige hoorders. We luisteren zo vaak met een verkeerd oor. Er is zo weinig geestelijke aandacht. Er is zo weinig die geestelijke behoefte om in de spiegel van uw wet onszelf al meer en meer te leren kennen. Zodat het werk van Christus plaats krijgt in ons leven. Want dat is toch noodzakelijk, Heere. Opdat ook wij des te meer in de weg van heiligmaking aangespoord te worden, om aan dat beeld van den Heere Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Wel nu, wij bidden daarom van uw wil vanavond zelf de leiding nemen. Wil dat doen bij hem die uw woord heeft te spreken, maar ook bij hem die naar dat woord zullen luisteren. Opdat ze niet allereerst, Heere, met een slaperig gemoed of met een kritisch oor, maar met een biddend hart zouden luisteren. O God, wil ons ontvankelijk maken, opdat de duivel geen voordeel over ons behalen, opdat we niet door de een of andere reden vergeetachtige en daarom onvruchtbare hoorders zouden zijn, maar dat het zij, zoals een spons het water opdringt, dat ook wij het water des levens op gaan drinken voor onze dorstige zielen. Barmhartige ontfermer, wil ons dan tezamen in uw gunst nabij zijn. We hebben daar geen recht op, Heere, maar zie ons aan in de rechtsvolbrenger Jezus Christus, die volmaakt aan uw goddelijk recht heeft beantwoord, en in wien gij een volmaakt welgevallen hebt, zodat ook wij de voetstappen van hem leren drukken in de weg van heiligmaking en kinderlijke vreze des Heren. Doe ons daartoe sterven aan alles wat geen God en Christus is, aan de zonde, Heren, opdat we tot eer van uw naam mogen leven en het in handen en in wandel beoefenen, dat wij aan dat heerlijke beeld van hem al meer en meer gelijkvormig zouden zijn. Doe dat, Heere, bijzonder bij hen die u nog niet kennen. Wil de kracht van uw geest tonen en paren met de bediening van uw woord, opdat het zijn vrucht mag nalaten tot bekering van zondaren. Wil met hen zijn die vanmiddag niet met ons konden opgaan, de zieken, de ouden vandaag, allen die om wettige reden thuis moesten blijven, maar wil ook met hen zijn die thuis zijn gebleven, omdat ze er geen zin in hadden. Heere, breng hen liefelijk de schuld daarvan onder het oog, opdat ze zouden verstaan dat ze niet mensen, maar dat ze u daarmee in het aangezicht slaan. Zegen uw kerk, met alle moeite en strijd die er binnen de muren van uw kerk is. Gedenk ze, Heere. En behoud u, bewaar uw kerk bij de zuiverheid van uw woord. Gedenk alle arbeid in uw koninkrijk. Het mocht u behagen uw zegen eraan te willen verbinden, opdat van zee tot zee En van de rivieren tot aan de einden der aarde, die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid, geëerd en geprezen mag worden. Wij dragen ook in het bijzonder, broeder, de kleuver aan u op, die momenteel al een lange tijd verpleegd wordt in het sanatorium in Zeist. Daar is weer achteruitgang, heren. En wij bidden bij uw grondeloze barmhartigheid, wil ook hem gedenken. Wil hem weer schenken wat hij nodig heeft om straks zijn positie en plaats in de maatschappij weer terug te kunnen nemen. En bovenal, geef hem terug aan vrouw en kinderen. Heren, de noden zijn zoveel. En wij bidden van u, wil te midden van zoveel afval en vermenigvuldiging van ongerechtigheid uw kerk bewaren bij de eenvoud, bij de liefde en bij de eensgezindheid, opdat de band van liefde en van eensgezindheid ook ons als gemeente saambinden mag. Barmhartige ontfermer, doe daartoe verzoening over al onze zonden en zegen ons om Christus wil alleen. Amen. De woorden van onze tekst voor dit avontuur kunt u vinden in het u zo pas voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Leviticus 24 en daarvan de versen 10 tot en met 16, zoals ik u dat zo pas voorgelezen heb. Op deze en meer uitspraken van het woord des Heren komt tot ons het onderwijs uit zondag 36... waarin vraag en antwoord 99 achtereenvolgens gevraagd en geantwoord wordt: wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Het is wel een ontroerende geschiedenis, geliefden, die ik u daar zo straks heb voorgelezen uit Leviticus 24. Want immers, daar moet Mozes tot de ontstellende ontdekking komen dat er een Israëlitische man is die de naam, daar staat niet bij de naam des Heren, daar staat niet bij de naam Gods, maar die de naam ontheiligd heeft. Die het aan heeft gedurfd om op de een of andere wijze deze naam zo te misbruiken dat er wordt gesproken in dit schriftgedeelte over vloeken. En als Mozes dat hoort, dan weet hij daar geen raad mee. Dan wordt deze man in de gevangenis gestopt. En dan vraagt Mozes, misschien door de Urim en de Tumim of hoe dan ook, maar dan vraagt hij de Heere om raad. Want dan weet Mozes het dus niet wat hij met zulk een die het aandurft om de naam te lasteren moet doen. Dat is wel een ontstellende geschiedenis. Want dat laat ons zien, geliefden, vooral in het licht van deze tijd, dat wij ons daar nou niet zo direct ons over ontstellen. Want wij, ach, wat horen we vaak een vloeken? En misschien, wat God natuurlijk verhoede, maken we onszelf in onze drift misschien wel eens schuldig aan het uitspreken van vloeken. Of, als we het dan nog niet uitspreken in gedachten, komen er misschien wel zulke vloeken op. Wij ontstellen ons daar nog niet zozeer op, maar Mozes wel. Mozes, als je dat hoort, dat de naam van zijn God, de naam van zijn Heere en Koning, ontheiligd wordt, is tot in het diepst van zijn ziel geschokt. Beschamend, vindt u niet?
ontzettend beschamend. Waarom? Waarom is dat zo beschamend voor ons? Wel omdat ons hier getekend wordt, geliefden, de innige en de diep tere betrekking die daar ligt tussen de naam, en dat is dan de naam des Heren, en Mozes. En daarom is Mozes ontsteld, omdat hij in de ontheiliging van Gods naam hoort tot zijn diep ontsteltenis een aanval, een schrikkelijke aanval op de heiligheid van God. En daarom, geliefden, is het nogmaals gezegd ter beschaming van ons, dat ook wij die schaam die voortvloeit uit de liefdesbetrekking tot Gods heilige naam leerden kennen. En daarom is dit, geliefde, niet verouderd als we vanavond gaan spreken over de ontheiliging van de naam des Heren. Maar zullen we het gewaar worden dat ook deze behandeling van, van het derde gebod ten hoogste actueel is. Dat wil zeggen, betrekking heeft op het leven van ons allemaal. En daarom gaan we dus vanavond spreken over de naam des Heren. En ik ga u wijzen op de grote zonde, ten tweede op de grote toorn en ten derde op de grote genade. De naam des Heren. Dat is dus de grote zonde, de grote toorn en de grote genade. Deze drie gedachten willen we dan met elkaar overdenken. Doch we zingen eerst uit Psalm 15 en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moogt bewonen? En wat er verder volgt in de verzen 1, 2 en 4 uit Psalm 15, terwijl u dan inmiddels de gelegenheid gegeven wordt voor het uitreiken van uw liefdegaven, en de derde collecte is dan bestemd voor het zogenaamde PIT, dat is het protestants kerkelijk thuisfront, dat is voor de instandhouding van de militaire dienst voor onze jongens, waar ze dan in de tehuizen onderdak kunnen krijgen.
Aan het einde van de dienst, na het uitspreken van het amen, zingen we samen Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En wat er verder volgt, Psalm 33, vers 11. Ik weet niet of u wel eens een anonieme brief hebt ontvangen. Sommige mensen die hebben de gewoonte, wanneer ze ergens iets of hebben aan te merken, om dan anderen een brief te schrijven zonder dat ze hun naam eronder zetten. Dat doen ze dan in de regel omdat ze vrezen dat het uit zou komen wat ze in die brief hebben geschreven. Wel nu, als u zulk een brief ontvangt, dan weet u natuurlijk niet wie de afzender is. Dan is u de naam van degene die zulk een brief heeft geschreven niet bekend. En dat is natuurlijk dan ook de bedoeling van zulk een anonieme briefschrijver. God van den hemel heeft aan mensenkinderen een brief geschreven. En wel een zeer uitvoerige brief. Het is de brief zoals we die vinden in Genesis tot en met Openbaringen. Maar het zij met alle eerbied gezegd, geliefden, de afzender van deze heilige, van deze goddelijke brief heeft ons niet in het ongewisse gelaten wie dat zou zijn. Want immers, de Heer heeft ons in zijn woord de rijkdom van zijn naam geopenbaard. Hij heeft in die namen willen laten zeggen wie hij is. Daar is echter ook een andere vorm. Want het kan ook gebeuren dat je een brief of iets dergelijks ontvangt waar een soort pseudoniem in geschreven wordt. En daarmee bedoelen we dan dat daar wel een naam onder zulk een brief of in zo'n boek staat, maar het is maar een schuilnaam. Het is de echte naam niet. En als je zulk een boek of brief onder de ogen krijgt, dan is het natuurlijk weer de vraag, wie zou het toch eigenlijk wel zijn die die brief of dat boek heeft geschreven? Wel nu, de Heere die gaat zowel niet schuil onder een soort pseudoniem. Hij heeft ook niet van de anonimiteit gebruik gemaakt, maar hij heeft voluit in al zijn rijkdom zijn naam geopenbaard. Wat wil dat zeggen? Feitelijk, geliefden, is God de naamloos. Want de Heere zelf heeft geen behoefte om zich een naam te geven. Want immers God kent zichzelf. Want de Allerhoogste, de drie enige God, beschikt over de rijkste en de volste zelfkennis. En daarom had de Heer het voor zichzelf niet nodig om zich namen te geven. God kende zichzelf. Maar wanneer de Heer zich echter namen geeft, dan bedoelt hij daarmee dat wij door die namen iets, lang niet alles, maar dan toch iets van zijn heerlijke wezen zouden gaan kennen. God is uit, mag ik zeggen, de onbekende stilte der eeuwigheid uitgetreden. Hij is uitgetreden door zijn schepping en daarin heeft hij geopenbaard dat hij de Almachtige is. Maar hij is bovenal uitgetreden toen de schuldige zondaar Adam uit de Hof van Eden verdreven was en heeft door de naamgeving zichzelf een bijzonder willen openbaren in de volle rijkdom van zijn genade. Want Gods namen, die heeft de Heere zichzelf gegeven. Adam heeft God geen namen gegeven, maar God heeft zichzelf namen gegeven. En met de bedoeling, opdat als het ware door die namen heen gelezen zal worden wie de Heere is. Wij dragen ook wel eens mooie namen.
Namen die vooral, wanneer we de vertaling ervan kennen, een rijke en een diepe betekenis naar het oorspronkelijke hebben. Maar ach, die namen van ons geliefden beantwoorden niet aan wat we innerlijk zijn. Maar als God zichzelf door middel van zijn namen openbaart, dan zeggen die namen inderdaad wie de Heere is. Ik zou bijvoorbeeld dat aan kunnen duiden met een bekende naam, Heere. U vindt die naam met hoofdletters in het Oude Testament terug. Dat is Jehovah. Dat is de God des Verbonds, die daarin de relatie uitdrukt zoals hij staat tegenover zijn volk Israël. En dat is een liefdesrelatie. Een relatie van onveranderlijke trouw. Wel nu, in die naam heeft dus de Heere willen te kennen geven wie hij is voor een schuldig zondaar. Trouwens, er is nog veel meer. Want heel de openbaring, dat is heel het woord van God, waar dat immers afkomstig is van de Heere zelf, waar hij dus zelf met alle eerbied gezegd de afzender ervan is, heel dat woord, dat is als het ware openleggen, dat is de bedoeling van het woord openbaren, dat is openleggen van wat in het hart van God is. Maar we vinden dat bijzonder dan weer terug in Gods naam. En nu heeft de Heere in het derde gebod gezegd, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Daar zegt de Heere dus niet dat we zijn naam niet mogen gebruiken. Inderdaad niet. God wil dat wij zijn naam gebruiken. Dat is op zichzelf een rijk voorrecht. Stel u voor dat God zichzelf geen namen had gegeven. Hoe zouden we hem ooit aan kunnen spreken? Hoe zouden we hem ooit aan kunnen roepen? En daarom, omdat God zich namen heeft gegeven, is er voor ons niet alleen de mogelijkheid dat we hem aan kunnen spreken of aan kunnen roepen, maar de bedoeling is tenslotte dat we door middel van die namen zouden verstaan wie de Heere is. Die mogen, ja ik kan het anders zeggen, die naam of die namen van God, die moeten gebruikt worden. Dus het gaat er niet over dat ze niet mogen gebruikt worden, maar het gaat erover dat ze niet ijdel gebruikt worden. Dus het gaat heel eenvoudig over het hoe van het gebruiken van de namen Gods. Hoe gebruiken we de naam die de Heere zichzelf heeft gegeven? En dan heeft onze catechismus daarop geantwoord. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Het komt dus aan op het hoe. Dat heeft de Heere trouwens al uitgesproken in dat derde wetswoord. Gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Wat is dat? Ijdel. Wel, dat wil heel eenvoudig zeggen, niet op een zinloze manier. Niet, want ijdel dat betekent eigenlijk leeg, hol, klankloos. Dat wil dus zeggen, als wij Gods naam over onze lippen gaan nemen, dan moet dat zin, dan moet dat betekenis hebben. Dan moeten we ervan doordrongen zijn wat we dus doen als wij Gods naam over onze lippen laten komen. Daar waren die oude Joden diep van doordrongen. Want de Joden, die gebruikten de allerbijzonderste naam Heere feitelijk nooit. Die sloegen ze over wanneer ze die naam tegenkwamen. Ze waren zo met ontzag voor die naam vervuld, dat ze er een andere naam, de naam Adonai, de naam Heere met kleine letters, wel over de lippen durfden nemen. Zo bedoelt de Heere het natuurlijk niet. Want dat is ook een misbruiken van de naam des Heeren, omdat tenslotte dit voortvloeit niet uit de kinderlijke, maar uit een soort wettische vrees. En daarom wilt u de betrekking tussen de naam en het gebruiken daarvan weten, dan kan dat met één woord uitgedrukt worden en dat is kinderlijke vrees. Dat is, geliefden, het centrale waar het op aankomt bij het gebruiken van de naam des Heeren. En nu gaat onze catechismus in de allereerste plaats de nadruk leggen op het grove misbruik daarvan. En dan gaat ze immers spreken over het lasteren. Inderdaad, het lasteren. Feitelijk wil dat woordje lasteren zeggen iets doorboren. Naar iets steken en het zo treffen dat het als het ware uitgeschakeld wordt. Zoals bijvoorbeeld een soldaat met zijn spies iemand in het hart treft, opdat hij voor het verdere leven volkomen uitgeschakeld zou worden. Wel nu, dat is eigenlijk de bedoeling van het lasteren ook. Dat had Mozes diep verstaan. Die man daar in de woestijn, waar Israël in verkeerde, die de naam lasterde, die deed dat, opdat de kracht van Gods naam uitgeschakeld zou worden uit zijn leven. En nu gebeurt dat inderdaad maar al te veel. Bewust, onbewust, zonder dat men eigenlijk soms begrijpt wat men er mee doet. Dat lasteren, dat bijvoorbeeld bestaat in de grove vloeken die ge soms, en ge zult het misschien vaker horen dan ik op het werk, wanneer ge met ruwe makkers uw werk moet doen, dan hoort ge soms, om het andere woord, een van die grove vloeken. En als Mozes dat hoort, dan siddert hij tot op de bodem van zijn ziel. Dan weet hij niet wat hij moet doen. Kennen we daar wat van? Zijn wij ook zo ontsteld als we die naam van God in die allergrofste vloek, die ik natuurlijk hier niet uit ga spreken, horen? Nu, zo was het met Mozes inderdaad wel. Dat was lasteren van de naam des Heer. Maar het kan ook op andere wijze. Want, en ik geloof dat ons Nederlandse volk daar wel zeer behendig in is, bastaardvloeken, geliefden, die zijn schering en inslag bij velen. U hoort dan bijvoorbeeld het misbruiken van de natuurkrachten, die dan moeten dienst doen om als stopwoord iets te onderstrepen, kracht bij te zetten. En als er dan gesproken wordt over het lasteren van de naam Gods, in welke vorm dat dan ook mag zijn, het is het ijdel gebruiken, dat is dus het misbruiken van de heilige naam des Heer. En dat is gruwelijk. In het vervolg van Leviticus 24 kunt u lezen dat Mozes bevel van den Heere krijgt om die man te stenigen. Ik geloof dat al is het dat wij hier steenbakkerijen genoeg hebben, er geen stenen misschien genoeg zouden zijn om de lasteraars en de vloekers te stenigen naar het bevel des Heer. En daarom, geliefden, als we dus horen van het lasteren, van een dergelijk misbruiken van de naam des Heeren, bestaande in grove vloeken, het zij dat in stopwoorden of bastaardvloeken bestaat, laten zulke dingen onder ons volkomen contrabanda zijn. Omdat de naam het heiligste is wat God heeft. Want immers de naam drukt uit wie God is. En daarom elke vloek is niet anders dan de poging om God te doorboren. Dat is om als het ware God uit te schakelen uit het leven. Stopwoorden, basaardvloeken en dergelijke niet. Het mogen niet gebruikt worden. Maar hier wordt verder ook gesproken over het onnodig zweren. De naam Gods niet lasteren nog misbruiken. Het onnodig zweren. Nu ga ik daar vanavond natuurlijk niet op in. Omdat, zoals u dat natuurlijk wel weet, de volgende zondag de eed aan de beurt komt. En daarom ga ik daar nu vanavond niet over spreken. Maar ik wil u er wel op wijzen dat er nog echter iets anders is. Waar onze catechismus ook aandacht aan besteedt. En wel nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En daarmee worden de zwijgers bedoeld. De mensen die uitgaan van de gulden regel. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En die daarmee dan zichzelf bedekken, wanneer of veilig willen stellen, wanneer ze dat, bijvoorbeeld op het werk, of in de trein, of waar we ons ook maar bevinden, horen, aanhoren. En wanneer hier dan over gesproken wordt, over het zwijgen en het toezien, zonder dat we daar in heilige verontwaardiging en tegelijk gedrongen door de liefde tot het welzijn van onze naaste iets van zeggen, dan zegt onze catechismus, maken we ons zulke zonden deelachtig. Dat valt niet mee. Want ik kan me voorstellen dat er hier vanavond iemand gezeten heeft die zegt, nou, dan kom ik er vanavond nog wel aardig af. Want een vloeker ben ik niet. Stopwoorden heb ik geen behoefte aan. Bastaardvloeken hoort men niet uit mijn mond. En daarom, ik ben er nog wel aardig netjes afgekomen. Ach, geliefden, moet u dan maar horen. Ook dus, wanneer we het aanhoren en het rustig kunnen aanhoren en er niets tegen zeggen en dan niet op een wettige wijze, niet zo dat we van bovenaf dus boven iemand gaan staan en ons ver verheven voelen boven zo'n vloeker, maar uit de ware liefde tot God en het welzijn van onze naaste toch niet zwijgen kunnen. Dat komt dus al een klein beetje dichterbij. U voelt wel, geliefden, daar komen we ook weer niet onderuit. Dat wil dus zeggen, wij moeten vanavond maar eerlijk beleiden, Heere, schuld. Heere, ik ben niet zoals ik moet zijn. Als dat valt nou wel mee of we met elkaar in de kerk zitten. Maar als we op de werkplaats, in de fabriek of waar dan ook maar ons bevinden, omdat uit liefde tot Gods naam, uit eerbied tot Gods naam, niet te zwijgen wanneer de naam Gods misbruikt wordt, door het slijk gehaald wordt, of hoe dan ook maar, wel, dat is heilige eis des Heren, maar het kan onze mooie, beste en keurige naam wel eens kosten, maar dat moeten we er dan naar de eis des Heren maar voor over hebben. Wel nu, stilzwijgen en toezien. Wanneer we ons daar schuldig aan maken, dan staan we precies eender schuldig als degene die door vloeken of met valse eed de naam des Heren lastert en misbruikt. En nu kan ik me voorstellen dat er hier nog zitten die zeggen ja, maar ook daar durf ik gerust van te zeggen. Als ik dat hoor, dan heb ik geen vrijmoedigheid om mijn mond dicht te houden. En dan weet de Heere dat, als ik dat hoor, dat ik dan mijn mond open doe en op de een of andere wijze voor de eer van zijn naam tracht uit te komen. Wel, dan gaan we nou wat dichter bij huis. Want immers dan vervolgt onze catechismus en in het kort. Dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Daar is dus een korte samenvatting hoe de naam des Heeren nu niet alleen misbruikt kan worden, maar hoe de naam Gods gebruikt moet worden. En daarom wordt er hier dus gezegd dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken. Twee dingen dus. Vrees en eerbied. Wat is dat? Wat is dat vrees? Is dat hetzelfde als bang? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is de kinderlijke vrees die voortvloeit uit de liefde tot God, tot zijn woord en ook tot zijn wet. Dat is die kinderlijke vrees, geliefden, waardoor het ons aan het hart gaat dat Gods naam gelasterd of op de een of andere wijze misbruikt wordt. Dat is die kinderlijke vrezen die we in ons hart bevinden, waardoor we Gods naam uitspreken, bijvoorbeeld in het gebed. Wanneer we die naam uitspreken bij het lezen van het woord van God. In één woord, dat wil dus zeggen dat de kinderlijke vrees, dat is de altijd durende en altijd functionerende liefde tot God, die in heel onze godsdienst, wat we ook verrichten, openbaar moet komen. Is dat ook zo? Als u 's avonds bidt, of wanneer u 's morgens bij de broodtafel, voor en daarna, 's middags, 's avonds, uw handen valt, Gods naam over uw lippen laat komen, is dat dan altijd met kinderlijke vrees? Nou, wat een sleur. Wat een slordigheid in het gebruik van Gods naam. Wat zegt dat gebed en daarom ook het gebruiken van de naam des Heeren ons weinig? Want kinderlijke vrees, geliefde, weet u wat dat onderstelt? Dat onderstelt in de allereerste plaats het besef van de onmetelijke afstand die er is tussen God en ons. Dat we dus diep beseffen in ons hart de oneindige majesteit die wij in ons gebed aanspreken. Zoals hij de hoge, de verhevene en de heilige is. Maar ook tegelijk. Dat we met het uitspreken van die naam des Heeren, welke naam dan ook maar, beseffen en dat diep in ons hart doorleven, dat hij tegelijk de neerbuigende goedheid Gods, goeddoende God is, die als de grote ontfermer ons helpen kan en wil in alle levensomstandigheden waarin wij verkeren. Dat is vrees. En dat altijd, dat nooit aflaat, daarvan steeds een gedurige indruk hebben. Niet alleen dus de beste ogenblikken daarvan in rekening brengend, maar ook de dieptepunten van ons leven zo vervuld zijn van vrees, kinderlijke vrees, voortvloeiend uit de liefde tot God nu. Komt u er dan vanavond zonder kleerscheuren af? Komt u er dan vanavond, geliefden, zonder beschaamdheid af? Nee toch? Als ik de hand in eigen boezem steek, geliefden, moeten we dan allemaal niet eerlijk zeggen, o God, wat een oneerbiedig gebruik van uw heilige naam. Wat beseffen we weinig, soms bijna nooit. Wat we doen door uw naam uit te spreken. Wat een zonde. En zonde, wat is dat? Dat is schuld. Want zonde, dat is maar niet iets, geliefde. Nou ja, daar kun je nou eenmaal niks aan doen. Maar zonde is schuld, is overtreding van de grens die God heeft gesteld. En God heeft de grens getrokken in ons leven, ook in verband met het derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw God, niet ijdel, dat is zinloos, zonder daarvan de betekenis en de heilige intentie te verstaan, gebruiken. Nu, dat is dus de vrees. En dan in de tweede plaats de eerbied. Want hier wordt immers ook gesproken over dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken. Wel nu, die eerbied, geliefde, dat is een uitvloeisel van de kinderlijke vrees. Want vrees onderstelt de liefde. Maar eerbied, dat onderstelt de kinderlijke hoogachting, het opzien. En dat wil niet zeggen het opzien tegen iemand waarvoor ik bang ben, maar tegen iemand waarvoor ik in mijn ziel zo diep respect heb. Wel nu, dat is de eerbied die ook weer vrucht is van de ingestorte liefde Gods, zoals die in ons aller hart dient te wonen. En zo dienen we dus altijd in ons gebed, in het lezen van zijn woord, in het spreken met elkander over God en goddelijke zaken, Gods heilige naam met vrees en eerbied te gebruiken. En als we het niet doen, dan maken we onschuldige lieden aan de overtreding van Gods gebod. Het komt dus al een klein beetje dichterbij. Lasteraars, vloekers, het zwijgen, maar nu ook het misbruiken in de meest strikt geestelijke zin, zoals we Gods naam gebruiken in gebed, in het lezen en in het spreken. Schuldig, inderdaad. Dat is de grote zonde waaraan u en ik ons schuldig maken. Want weet u wat de Heere vraagt? Dat wij die naam niet anders met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. God wil dat wij, als wij zijn naam gebruiken, die naam met dat doel gebruiken, dat we hem recht, en daar wordt eigenlijk mee bedoeld, eerlijk, oprecht beleiden zullen. En dat is de Heere waardig. Daar heeft God recht op, geliefden, dat wij hem recht, dat is eerlijk beleiden. Die naam dus niet gebruiken als een stopwoord. Die naam ook niet misbruiken in het gebed, omdat we nu eenmaal daaraan gewend zijn om te bidden. Maar dus altijd met vrees en eerbied voor Gods naam vervuld zullen zijn, opdat we het zij in de binnenkamer of daarbuiten die naam recht gaan beleiden. En voor de Heere en voor de naast recht gaan beleiden. Aan gaan roepen, dat is dus het bidden. Dat is dus wanneer we ons in bepaalde levensomstandigheden bevinden, dat we Gods naam aanroepen. Of wanneer we dat doen in ons dagelijks leven, of wanneer we dat doen aan tafel of hoe dan ook maar. Hij wil dat wij die naam recht zullen gebruiken, ook in het gebed. Waarom? Opdat hij, opdat in al onze werken en woorden hij geprezen worden. Daar heb je het uiteindelijke doel. Want God, geliefden, die heeft ons het voorrecht gegeven zijn naam aan ons te openbaren, maar met het doel niet alleen dat we die naam op de juiste wijze zouden gebruiken, maar omdat in al onze woorden en in al onze werken, dus wat we denken, spreken of doen, Hij geprezen zou worden. Dat is de heilige, maar ook de rechtmatige eis die God op een ieder van ons heeft. En daar doet de Heere, geliefden, geen titel of jota afstand van. Doet de Heere dat, dan zou Hij zijn rechtvaardigheid en heiligheid tekort gaan doen. Dus, wij staan schuldig, allemaal. Dat is dan straks ook het resultaat, geliefden, van het onderwijs dat we hier in deze catechismus horen. Want als we straks aan het einde van die 10 geboden zijn en de behandeling daarvan, dan is de uiteindelijke conclusie dat de onderwijzer tot de ontdekking komt dat hij tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd heeft. Ook tegen het derde. En wij, is dat onze conclusie ook? Want u voelt wel, geliefden, dit gaat dus niet over het algemene, maar dit gaat over het persoonlijke. U hebt vanavond, als het ware, een tekening gekregen hoe ge u in het leven hebt te gedragen. En u hebt dus vanavond de roeping om uw leven te toetsen aan datgene wat de Heere ons in zijn woord heeft voorgehouden en beantwoord. Dat er nu aan, nee of ja, een van beiden. En als u tot de conclusie komt, nee, dan dient Mozes hier het voorbeeld voor u en voor mij te zijn. Dat we komen tot heilige ontsteltenis. Dat we eens komen, geliefden, tot de heilige verlegenheid. Heere, ik heb nooit geweten dat ik, en door mijn spreken over u, door mijn denken over u in het vormen van verkeerde denkbeelden, in het bidden tot u, in één woord, door het gebruiken van uw naam, u daarmee onteerd, beledigd en ook bedroefd heb. Want ik gebruik die naam Gods altijd niet met vrees en met eerbied. En toch eist de Heere dat. En daarom weet u wat nodig is, dit, dat er een ander voor ons in de plaats zou gaan staan. En die ander is gekomen. Het is Jezus Christus, die heerlijke zaligmaker en borg, van wien gezegd kon worden, en dat is zijn zelfgetuigenis, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Hij, o, hij heeft altijd de naam van zijn Vader in zijn gedachten verheerlijkt. Hij heeft zijn de naam des Vaders, de naam Gods, geliefden, in zijn woorden altijd met eerbied en vrees gebruikt. Hij heeft altijd de naam van zijn Vader, wanneer hij die predikte aan de scharen die daar rondom hem stonden, zo gebruikt dat de Vader erin verheerlijkt is geworden. In één woord, Jezus Christus, geliefden, die, maar die dan ook alleen, heeft ten volle beantwoord aan de heilige eis die den Vader op alle schepselen heeft gesteld. Hij beantwoordde om aan het doel des Vaders, want alle werken en woorden van Jezus stonden in het teken van de eerbied en de vrees, stonden in het teken van de eer van God. En God vraagt, geliefden, zijn eer terug, heus hoor, van u en van mij. God wil opeisen datgene waarmee wij geschapen zijn. En al hebben we dat niet meer, al willen we dat misschien niet eens meer, al komen we tot ontdekking dat we dat niet meer kunnen, zoals God ons geschapen heeft. God eist onverbiddelijk. En dat is de eis van zijn goddelijke rechtvaardigheid. Terug, zoals hij ons eens heeft geschapen. Dat is met de mogelijkheid, ja meer, met de volle werkelijkheid, om zijn heilige naam niet anders dan met eerbied en vrees te gebruiken. En als we dat nu dus niet doen, in welke vorm dan ook, dan staan u en ik schuldig, geliefd. Dan is daar een schuld tussen God en ons, die bij de behandeling van elk wetswoord al hoger en al hoger reist. Of hebt u daar geen last van? Is dat niet schuld voor u geworden? Wanneer ge ziet in de spiegel van dit derde gebod, zegt ge dat vanavond niet, wil uw een knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier schaardagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht, of valt het toch al wat mee? Is u werkelijk tevreden over uzelf? Heb ge zo de geestelijke betekenis van de heilige wet des Heren niet verstaan? Nee, ik weet het heus wel. Wij behandelen hier de wet niet in het stuk der ellende. Maar toch, geliefden, en dat mag hier, ik hier vanavond wel even zeggen, toch ook in het stuk der dankbaarheid keer terug, geliefden, waarmee begonnen is. Want er is een heilige wisselwerking tussen deze drie stukken waarover de catechismus gaat spreken. Want juist ook in de leer der dankbaarheid wil God zijn kerk ervan doordringen dat ze alleen dankbaarheid kunnen beoefenen in en door Jezus Christus. Want anders is er geen dankbaarheid. Anders kan er niet een gode welgevallig leven zijn. Want alle leven zonder of buiten Christus, dat kan God nooit behagen. En daarom alleen in de gemeenschap met Christus, geliefden, zullen we er iets van leren om met vreze en met eerbied de naam des Heren gebruiken. En dan hebben we Christus in de volkomenheid van zijn werk in de allereerste plaats nodig als borg. Waarom? Om de schuld waarmee we tegen Gods heilige naam overtreden hebben te verzoenen. Dat wil dus zeggen dat we in het licht van Gods wet leren verstaan. Heer, ik heb me schuldig gemaakt aan de overtreding van al uw geboden. En daarom, we mogen ook vanavond dit wetswoord in het licht van Gods belofte, dat is in het werk van Christus, laten zien dat nu deze middelaar volkomen heeft beantwoord aan de eis des vaders toen hij zei in zijn allervolmaakste gebed: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Maar dat wordt dan ook de poort waardoor schuldigen zoals u en ik kunnen ontkomen. Waar schuldigen belang bij moeten hebben. Heb u daar belang bij? Is dat inderdaad voor u dan ook geworden, geliefden? De deur waardoor ge zult kunnen ingaan tot de gemeenschap met de Heer. Want als dat niet het geval is, dan is of het zo bij u dat ge Gods wet niet verstaat. Of het is zo bij u dat ge zelf niet kent. En dat ge Gods wet niet verstaat, geliefden, is erg. Want dan heb je de geestelijke betekenis er niet van verstaan in uw leven, steeds meer en steeds dieper. Dan denk je dat je misschien het met die wet Gods wel op een akkoordje kunt gooien. Dan beantwoord je misschien enigermate naar uw eigen inzicht aan de letter der wet. Maar je hebt de geestelijke kracht ervan in. En dan bedoel ik de ontdekkende kracht ervan in uw leven niet verstaan, zodat ge instemt met de belijdenis van Gods kerk straks in de volgende zondagsafdelingen. Heren, we hebben tegen al uw geboden zwaar gezonden. Maar dan kan dat ook voortkomen uit een te gunstige beschouwing van uzelf. Dat wil zeggen dat je nogal aardig tevreden bent over uzelf. Dat is erg geliefd. Ik mag dat wel met eerbied zeggen. De Heere heeft nergens meer hekel aan dan aan mensen die zo goed over zichzelf tevreden zijn. Waarom? Wel, daar kan God niets kwijt. Want daar kan de Heere niets aan kwijt. En daarom, hoe is het bij u in het licht van wat ik hier nu gezegd heb in het kort? Zijt ge tevreden over uzelf? Denk ge, het gaat nog wel met mij? Natuurlijk, er is niemand volmaakt. Maar toch, als ik op de keper mezelf in het licht bijvoorbeeld van die of van die of van die zie, nu, dan zou ik zeggen, ik kan nog wel aardig tevreden over mezelf zijn. Maar God is er niet tevreden over. Echt niet, geliefd. Heus niet. Want dan zegt de Heer nog vanavond tegen u: weest gij lieden dan, hoe gebrekkig, volmaakt. In de hemel is volmaakt is. Dat is dus beantwoord. Volmaakt aan de inhoud, aan de doel, aan de betekenis van mijn geboden. Dat is dus ook aan het derde gebod. Maar gelukkig, wanneer we verstaan hebben, o God, ik beantwoord hier niet aan. Wanneer dat ons leed is geworden. Wanneer we al meer en steeds dieper gewaar worden, Heere. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van moeite en verdriet. Wanneer het ons leven is geworden, zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, begeef mij niet. Wanneer we ter verzoening van onze zonden bekommerd zijn over onze zonden. Ook hierin, wanneer we verstaan dat we Gods naam niet hebben gebruikt zoals we die behoorden te gebruiken. Want dan is het een rijke evangelieprediking dat er nu één dus is die volmaakt deze wet heeft onderhouden. En dat is geleden. De blijde boodschap aan wetsovertreders. Aan wetsovertreders. Die het mogen horen. O Heere, heb u dan in mijn plaats de wet volkomen volbracht? Heb u dan in mijn plaats de straf, de vloek der wet willen dragen? Of dat ik daardoor weer zou kunnen en mogen oefenen de kinderlijke vrezen en de eerbied in gedachten, woorden en daden, opdat gij door mijn werk geprezen en geëerd zou kunnen worden? Ja, dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft dat gedaan ter rechtvaardigmaking, opdat daardoor de kerk vrij van schuld zou worden. Maar hij heeft het ook gedaan ter heiligmaking, opdat zijn heilig leven vanaf Bethlehem tot aan zijn hemelvaart de volkomene bedekking zou wezen voor zijn schuldige kerk. Maar tenslotte, hij heeft het ook gedaan, geliefden, ons dat in zijn woord getekend, dat hij dit derde gebod heeft onderhouden ter aansporing om nu ook zijn voetstappen te drukken. Wat is dat? De voetstappen van den Heere Jezus te drukken. Wel om zijn wet te onderhouden. Nee, niet geliefden om daardoor de zaligheid te verdienen. Maar wel uit waarachtige vrees en eerbied tot de heilige naam des Heer. Want immers die wet is de vertolking van de wil. En daarom tegelijk ook de openbaring van de heerlijkheid van de naam van God. En is het daarom mogelijk om nu uit liefde tot die wet, zij het gebrekkig, zij het nog onvolkomen, maar is het daarom mogelijk om op deze wijze de wet des Heren te onderhouden? Ja, dat roep ik. Dat is plicht. Dat is om in de weg van kinderlijke gehoorzaamheid niet om de hemel dus te verdienen, maar uit waarachtige vrees en eerbied tot de Heer, Gods naam te gebruiken zoals Hij wil dat we die naam gebruiken zullen. En dat heeft niets te maken met wettigheid of iets dergelijks, maar dat vloeit voort uit de kinderlijke vrees. Want dan zullen we verstaan dat het zulke rijk voorrecht is om ook deze zonden in ons leven gedoopt te krijgen. Dat is dus dat we meer, wanneer we in ons gebed ons tot de Heere wenden, het met stille eerbiedige aandacht zullen doen. Dan zullen we verstaan, Heere Jezus, maak mij aan uw beeld gelijkvormig, opdat ik ook in mijn woorden en gedachten mag laten zien aan de naaste dat uw naam niet een stopwoord is, maar dat uw naam de uitdrukking voor mij is geworden van de enige hoop, van de enige zaligheid en van de enige verwachting van mijn leven. Zo geliefden wil de Heer, en daar heb je dan het stuk der dankbaarheid, dat we het derde gebod in het leven zullen betrachten. Dat is de rijke genade die de Heere, waartoe de Heere zijn kerk heeft geroepen nu. Wat zegt nu Gods naam u? Ik zou daar veel over kunnen zeggen, vooral vanuit het Oude Testament, waar telkens over de naam Gods gesproken wordt, de naam Gods die een toevlucht is, een sterke toren is, enzovoort. Maar wat is die naam nu voor u? Stopwoord, in welke vorm dan ook. Een woord nu, ja, wat ge wel over de lippen neemt, maar waar ge nooit bij nadenkt. Niet een naam waarnaar ge vlucht om verzoening te krijgen voor uw zonden, waaruit ge kracht moogt putten om te wandelen in de geboden des Heer, niet. Ach, mijn medezondaar, ga dan niet door met het misbruiken van de naam des Heer. Dan maar niet bidden, nou, natuurlijk mag ook niet. Maar vraag de Heer, heilig in mijn leven, uw naam, door de kracht van Christus opstanding, opdat ik leven mag, naar en in de zin van de openbaring van uw naam. Opdat uw naam mijn toevlucht zij. Opdat uw naam mijn troost mag worden. Opdat uw naam mijn zalig uitzicht zal worden. Want eens zullen allen die de naam van Christus, de naam des Heren, in onverderfelijkheid lief hebben, staan rondom den troon en rondom de naam van hem die zijn kerk zaligt uit vrije ontferming. Of is die naam u alles geworden? Want het geldt hier niet zo alles. Is die naam u alles geworden? Zodat ge zegt, Heere, bij alle gebrek en bij alle zonden die ik in mijn bidden en in mijn spreken enzovoort ontdek, Heere, het is u toch bekend dat het mijn hartelijke lust is om uw naam in mijn leven te heiligen, in mijn gedachten, in mijn woorden en in mijn werk. Want dat gij geprezen moet worden, dat heeft mijn hartelijke instemming. Maar dat gij dan ook geprezen zult worden in mijn leven, dat is mijn zoeken en mijn strijd. Dat is altijd weer bij vernieuwing, bij alle struikeling en alle gebrek, de hartelijke keus van mijn leven. Nu dan, geliefden, laten we dan des te meer ernaar staan. Ernaar jagen en naar streven om te mogen grijpen wat het volmaakt, waarnaar Paulus stond en streed, om te mogen grijpen ook in ons leven de heiliging van Gods naam, zodat die naam niet ijdel door ons gebruikt zou worden, maar veel eer geëerd en geprezen zou worden in gans ons leven, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Heren, wij hebben vanavond gesproken over en geluisterd naar de heerlijkheid en naar de heiligheid van uw naam. En als er één ding in ons leven is, nodig is, dan is het wel dat we die naam niet ijdel gaan gebruiken. Het zij op welke wijze dan ook. Het zij dat we dat doen uit sleur, uit gewoonte. Het zij dat we dat misschien gedoen door stopwoorden of wat dan ook maar te gebruiken. Want gij zijt het waard dat uw heerlijke en heilige naam volmaakt gebruikt wordt tot uw eer. Laten we daarvan doordrongen mogen worden tot in het diepst van onze ziel. En laat niemand naar den ander kijken, maar laten we de hand vanavond allen in eigen boezem steken. En dan is er veel, Heere, wat om verzoening en vergeving roept. Maar dan is er ook zo nameloos veel wat om aansporing roept, om uw naam te heiligen in heel ons leven. En daarom bevelen we ons in ons ganse leven aan, in uw goddelijke genade, opdat door uw kracht, Heere, wij die naam gebruiken zouden, die zo heilig, groot en goed is, alleen met vrees en met eerbied, opdat gij geprezen en geëerd zoudt worden in onze woorden en werken. Vergeef onze zonden. Denk aan ons in uw genade, ook deze week, wanneer we weer midden in het volle leven staan, in de drukte en in de jacht van het leven. Bewaar ons bij de kinderlijke vrezen van uw naam, en leer ons uw naam te heiligen, om Jezus wil. Amen.
We zingen nu nog tot slot uit Psalm 141 en daarna van het derde vers. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond en wat er verder volgt. Psalm 141, vers 3. Alleen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.